van vandaag. Voorpagina van de Telegraaf. Voorpagina van de Telegraaf. Onvrijwillige seks moet bestraft worden. De media staan vol met allerlei wantoestanden in onze samenleving die het gevolg zijn van de seksuele vrijheid die gekomen is in onze cultuur. Als je nadenkt over wat er niet allemaal voor ellende en voor gebrokenheid en verdriet en persoonlijk leed is voortgekomen uit het loslaten van de Bijbelse seksuele moraal, het loslaten van de joods-christelijke normen en waarden ten aanzien van seksualiteit, dan is dat schrikbarend. En steeds meer denk ik dat er in de samenleving een besef is dat het schadelijk is. Maar zo getuigen ook de voorpagina van de Telegraaf dat er ook nu meer en meer wetten moeten komen om allerlei persoonlijk leed dat voortkomt uit vrije seks, uit alle praktijken die er vandaag de dag zijn, dat leed zoveel mogelijk voorkomen moet worden. En daar worden wetten nu voor uitgevaardigd. Maar het heeft natuurlijk ten diepste te maken met geestelijk leven, met geloof, met normen en waarden, met de houding die mensen hebben, met het hart van mensen. En we zien eigenlijk in onze samenleving een verwildering. Een verwildering die heel erg is geworden. Nou, maar wat mij nog meer verontrust is dit artikel in het Nederlands Dagblad. Evangelisch en homo, blijft lastig, maar dit is Wieger Sikkema. Hij is een directe collega van mij. Ik ken hem al jaren. Hij is zelfs nu een van de betaalde werkers in een gemeente waar ik voorganger van ben geweest, in Meppel. En hij pleit notabene voor hij hoopt dat homoseksuele relaties in zijn kerk meer en meer geaccepteerd raken. Dus zo begint het artikel. Dus natuurlijk ben ik er ook voor dat het onderwerp meer bespreekbaar wordt. Er staat op de voorpagina, er kan nu weer over gesproken worden. Nou, dat is een goede zaak. Goede zaak dat er over gesproken kan worden, ook zoals wij dat vanavond doen. En dat we het lef hebben om met elkaar te praten over dingen. Maar goed, de switch die hij gemaakt heeft, of in ieder geval het standpunt dat hij nu verwoordt, vind ik schrikbarend, vind ik echt hartverscheurend eerlijk gezegd. Dit is gewoon een predikant binnen mijn eigen kerkverband. En het gebeurt helaas steeds meer dat voorgangers, ook theologen, soms zelfs professoren op universiteiten ook, maar ook oudste raden die met elkaar beslissen dat het, dat het anders is dan dat we vroeger altijd dachten. En dat inderdaad, zoals het artikel hier begint, dat homoseksuele relaties, dus de praktijk, de homoseksuele praktijk, dat een man een seksuele relatie aangaat met een man, een vrouw een seksuele relatie aangaat met een vrouw, dat geaccepteerd moet worden, waarin we zien dat zoveel gemeentes gewoon meegaan met de tijdgeest. En ik had daar maandag nog een gesprek over met een andere collega. We zeiden ook tegen elkaar, er vindt een kaalslag plaats. Er vindt een kaalslag plaats. Ik vind het echt, ik had het niet voor mogelijk gehouden. Ik ben nog geen 25 jaar predikant. Maar toen ik predikant werd, was dit totaal niet aan de orde. Maar we zijn nu nog geen 25 jaar verder. En het lijkt wel alsof één voor één gemeentes en voorgangers omgaan. En degene die blijven staan, die krijgen de wind van voren. En dat is de realiteit waar we mee te maken hebben. Dus ik vind het artikel in het ND nog veel verontrustender dan het artikel in de Telegraaf. Maar het is goed dat we, zoals gezegd, met elkaar erover nadenken. Ik ben er eigenlijk de hele dag mee bezig geweest en ook in de aanloop naar deze avond al veel meer momenten. Ik ben er ook weer meer over aan het lezen. Juist ook vanwege wat ik net zei. Weet je, ik heb altijd zoiets gehad. Ik heb dat boekje geschreven over seksualiteit, waarom geen seks voor het huwelijk. En ik heb daar helemaal niets in geschreven over homoseksualiteit. Ik had daar enige opmerkingen wel over. Ik had een enkele keer daar iets over geschreven. En eigenlijk mijn medelezers die zeiden, misschien kan je het beter helemaal niet noemen. Dus daar heb ik ook voor gekozen om het niet te noemen in mijn boekje. En het is ook een onderwerp waar ik mij tot niet zo lang geleden ook niet meer zo mee bezig hield. Ik heb nu wel weer een heleboel documenten erbij gehaald van vroegere tijden. Dat ik ook echt wel er veel over gelezen heb. Maar voor mij is het geen vraagstuk wat de Bijbel erover leert. En in alles wat ik ook nu weer gelezen heb, zegt bijna iedereen, de Bijbel is er duidelijk over. Weet je, het is eigenlijk niet zo dat je kunt zeggen dat de Bijbel daar onduidelijk over is. Alle teksten in de Bijbel die gaan over de homoseksuele praktijk, over het aangaan van een seksuele relatie van een man met een man. Maar ook vrouwen die met vrouwen seks hebben, zoals Romeinen 1 leert. Alle teksten zijn negatief. Dus in die zin heb ik lange tijd zoiets gehad van, ik hoef me er niet zo in te verdiepen. Maar vanwege de ontwikkelingen en vanwege de dwalingen die nu om de hoek komen kijken, vanwege de andere interpretaties die ineens geopperd worden en die veelvuldig nu geloofd worden en gevolgd worden, heb ik wel nu zoiets van, we kunnen het niet meer maken om er niet, tenminste ik voor mijzelf kan het niet meer maken om er niet over te lezen en om me er niet mee te bemoeien en ook niet een bepaald standpunt over in te nemen. Nou goed, en in dat kader komt het ook mooi uit dat jullie mij gevraagd hebben om daar over te spreken. Ik hoop dat het lukt om het een beetje geordend met jullie, aan jullie door te geven en dat we ook daarna er op een goede manier met elkaar over kunnen doorpraten. Nou, eerst moeten we misschien een paar misverstanden wegnemen. Of misschien ook is het belangrijk dat we eerst zeggen waar we het over hebben. Want homoseksualiteit, of ja, het woord homoseksualiteit, daar kunnen mensen verschillende dingen mee bedoelen. Ik had vroeger bijvoorbeeld, dat ik heel sterk een onderscheid maakte ik tussen homofilie en homoseksualiteit. Zo van, je kunt homofiel zijn, of je hebt homofiele gevoelens. Dat is dan meer je gerichtheid. En homoseksualiteit is dan de daad. En dus was ik geneigd om te zeggen, de Bijbel veroordeelt homoseksualiteit. Maar dat is niet meer goed. Ik denk dat ik dat niet meer zo moet zeggen, want homoseksualiteit is alles. Homoseksualiteit is, je kunt niet, de meeste mensen maken geen onderscheid tussen homofilie en homoseksualiteit. Homoseksualiteit is zowel de gerichtheid, dat een man verliefd wordt op een andere man, een vrouw verliefd wordt op een andere vrouw, zich aangetrokken voelt tot iemand tot het, van het eigen geslacht. Het heeft zowel te maken met de gevoelens, de verlangens, als ook de daad. Dus homoseksualiteit is meer dan de daad. Dus hè, we kunnen dus spreken over de gerichtheid van iemand. Iemand heeft een same-sex attraction, een gerichtheid, een homoseksuele gerichtheid. Je kunt praten over het gedrag, het homoseksuele gedrag. En je kunt ook praten over identiteit. Dus de gerichtheid is, zij valt op vrouwen. De daad is, hij had seks met een man. En de identiteit is dat iemand zegt, ik ben homo. Dus dat zijn drie verschillende dingen. En dan moeten we ook, om verwarring te voorkomen, moeten we ons daarvan bewust zijn. Verder is het zo, en dat laat ook zien dat het een ingewikkelde materie is, dat recent onderzoek naar seksuele gerichtheidsdiversiteit laat zien dat er ook vaak of regelmatig sprake is van een bepaalde fluiditeit. Dat het niet zonder meer voor iedereen vast ligt. Seksueel gedrag, seksuele aantrekking en seksuele gerichtheid, identiteit worden op verschillende manieren aangeduid en uitgedrukt, waarvan sommige ook vloeibaar zijn. Dus dat idee van fluiditeit, dat is ook wat wetenschappers, wat onderzoekers steeds meer zien. En laat me een voorbeeld geven. Wij zitten al lang in een gespreksgroep met mensen die wij binnen Marriage Encounter hebben leren kennen, mijn vrouw en ik. En we komen al meer dan 20 jaar, misschien zelfs ja, meer dan 20 jaar komen wij met hen bij elkaar. Bijna 25 jaar. En er zitten twee andere echtparen in die gespreksgroep die allebei een dochter hebben die een tijd lang lesbisch hebben geleefd. Twee dochters van bevriende echtparen die een tijd lang een vriendin gehad hebben en nu allebei getrouwd zijn met een man. Dat is een voorbeeld van de fluiditeit. Dat het is niet zo zwart-wit. En bovendien zit er ook op de schaal tussen heteroseksueel en homoseksueel heb je allerlei plekken. Hè? De een is misschien alleen maar of uitgesproken heteroseksueel, kan zich helemaal niks voorstellen bij homoseksueel. En de ander heeft dat andere, die is homoseksueel of die heeft een homoseksuele gerichtheid en kan zich heel moeilijk iets voorstellen bij heteroseksueel. Maar er zit ook heel veel tussen. Weet je wel? Er zijn ook jongens die in hun puberteit natuurlijk best wel eens zich aangetrokken voelen tot iemand van het andere geslacht. En nou goed, dat past, dat sluit aan bij dit idee. Waarom ik trouwens ook, en dat is iets, ja, nu boor ik iets aan waar ik zelf in mijn denken nog niet helemaal over uit ben, waar ik ook waar ik verder nog over wil lezen, maar ik wil het wel noemen, dat ik krijg er steeds meer moeite mee. Dat heeft dan te maken met dat hele punt van identiteit. Ik krijg er steeds meer moeite mee dat de seksualiteit zo bepalend is voor veel mensen, voor hun identiteit. Waarmee ik bedoel dat iemand dus homoseksuele gevoelens kan ervaren, een homoseksuele gerichtheid misschien bij zichzelf bespeurt, maar dat gelijk dan gezegd wordt, hij is homo. Of dat hij gelijk van zichzelf moet gaan zeggen, hij is homo. Dus dat de seksualiteit helemaal de identiteit bepaalt, dat is natuurlijk helemaal ook wat in onze cultuur leeft, van je geaardheid, je bent het, dit is wat je bent. En dus als je zo bent, is het tegennatuurlijk om daar niet naar te leven. Maar juist omdat, hè, zoals ik noemde, die twee vrouwen hebben met vrouwen geleefd, maar die leven nu met mannen. Maar ook, dat denk ik, naar bijvoorbeeld een tienerjongen toe, maar ook naar een meisje toe. Ik heb ook gesprekken gehad met tienermeisjes, met hun ouders. Een gesprek, hè, van dat het meisje zegt, ja, ik word verliefd op een meisje. Maar dat je voorzichtig moet zijn om dan gelijk te zeggen, nou, dan ben je homo. Hè, dat is gelijk een stigmatisering, dat is gelijk een sticker die je op iemand plakt, dat ben je. Oké, dan ben je dat. Terwijl, dat is helemaal niet gezegd. Misschien is het over een paar jaar wel weer anders bij een tienermeisje of een tienerjongen. Dus ik begin wel steeds meer moeite te krijgen met de met het samen, weet je wel, dus seksuele gerichtheid en identiteit. En ook krijg ik steeds meer moeite met het hele idee van geaardheid. Wat helemaal natuurlijk ingeburgerd en ja, een soort algemene cultuurgedachtegoed is geworden. Een misverstand is dus ook dat je zegt, homoseksualiteit is seks hebben met iemand van het eigen geslacht. Nee, homoseksualiteit is meer dan dat. Het is ook gewoon de gevoelens en de verlangens die je hebt. Een ander misverstand is dat alleen mensen met een homoseksuele gerichtheid seks hebben met iemand van het eigen geslacht. Er zijn ook heteroseksuele mensen die gewoon een relatie met een vrouw hebben of zelfs getrouwd zijn, die toch homoseksuele daden soms verrichten. Dus niet alleen, nou ja, mensen die zich profileren als homo begaan homoseksuele daden. Ook mensen die door het leven gaan als hetero doen het soms. Dus er is geen één op één match tussen seksuele gerichtheid en seksueel gedrag. En daarom maken sommigen ook een onderscheid tussen homoseksuele gerichtheid en eigen geslacht seksueel gedrag. Eigen geslacht seksueel gedrag. Van iemand die niet een homoseksuele gerichtheid heeft. Nou, de ander misverstand is dat homoseksualiteit is aangeboren. En ik kom dat ook in de verschillende dingen die ik heb gelezen, kom ik dat tegen. Dat heb ik nu echt, want ik heb er echt veel over gelezen nu ook weer. Maar in verschillende artikelen en hoofdstukken uit boeken kom ik tegen dat er is geen bewijs voor genetische afkomst van homoseksualiteit. Dat het dus genetisch bepaald is. Er is geen bewijs dat je zo geboren wordt. Dat blijkt ook uit hoe verschillende gerenommeerde instituten hierover geschreven hebben. En die dan, 10 jaar geleden nog zeiden van, nou ja, het is wel waarschijnlijk biologisch bepaald. Maar 10 jaar later zeggen, er is absoluut geen bewijs voor dat het biologisch bepaald is. Geen bewijs voor. En dus het is moeilijk om te achterhalen hoe het komt dat sommige mensen zich aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht. Nou, er wordt vaak gezegd, nog even over dan waar het vandaan kan komen, dat er ook gesproken wordt over een combinatie van factoren en ook omgevingsfactoren. En wat ik trouwens ook veel tegenkom in de literatuur, dat is dat, maar goed, ja, dat is ook niet altijd zo, maar dat het ook te maken heeft met de omgeving inderdaad, hoe mensen opgroeien en vaak ook een afwezige vader. En dan denk ik ook dat het neemt natuurlijk wel toe in onze samenleving. Ik denk wel dat homoseksualiteit toch ook toeneemt. Dat het ook te maken heeft met het uiteenvallen van het gezin, met dat zoveel vaders niet aanwezig zijn. En dat voor een jongen een vader ook een identiteitsbevestigende rol vervult. Hè? Een jongen die heeft zijn vader nodig. Een jongen die kijkt naar zijn vader. Wie is mijn vader? En dat bepaalt ook zijn denken over zichzelf. En het man zijn van de jongen wordt ook bevestigd door het man zijn van zijn vader. En een jongen heeft een identificatie, een rolmodel nodig. En je ziet toch vaak dat homoseksualiteit, homoseksuele gerichtheid ontstaat bij jongens die hun vader te weinig hebben gehad. Met vaak een dominante moeder en een afwezige vader. Of een slechte relatie met de vader. En daardoor ook vaak diepe minderwaardigheidsgevoelens. En dat er ook dan een zoeken is naar bevestiging. Een zoeken is naar aanvaarding. En ook het verliefd worden op het mannelijke in een andere man. Vanwege een gebrek aan mannelijke bevestiging bij zichzelf. Nou goed, ik zeg dit, maar dat is niet altijd zo. Zeker niet altijd zo. Maar dat kom ik wel op meerdere plekken tegen. Ook in wat ik er nu ook weer over gelezen heb. Goed, als we nadenken over wat de Bijbel erover zegt. We gaan natuurlijk ook kijken naar wat de Bijbel erover zegt. Dan is er iets wat we van tevoren ook moeten zeggen. Dat het niet juist zou zijn wanneer we de bezinning op seksualiteit en homoseksualiteit, dat we dan alleen maar kijken naar de specifieke teksten die gaan over homoseksualiteit. We mogen Bijbelteksten nooit tot losse teksten maken. Ze staan altijd in een bepaald tekstverband. En uiteindelijk staan Bijbelteksten altijd in het verband van heel de Bijbel. We moeten altijd lijnen trekken naar de kernen van de hele Bijbel. En de kernen van de Bijbel zijn de openbaring van Jezus Christus, de liefde die als een vervulling van de wet is, gerechtigheid als orde van het Koninkrijk van God. We mogen nooit homofilie benaderen vanuit een eenzijdig beroep op deze losse teksten. Dan kun je 7 of 8 teksten uit de Bijbel kun je aanhalen. Maar we moeten die teksten lezen vanuit de liefde die gevoed wordt door heel het woord. Ik vind het mooi dat je het zo zegt. Het gaat om het evangelie. Het gaat om Gods liefde voor deze wereld. Het gaat om het hele verhaal van schepping en zondeval en gebrokenheid en moeite. En er zijn allerlei vormen ook van seksuele gebrokenheid. Niet alleen homofiele gerichtheid. Niet alleen het worstelen met homofiele gevoelens en gedachten. En de verleiding tot homoseksuele daden die sommige mensen ervaren. Maar er is een scala aan seksuele verleidingen natuurlijk ook. Niemand van ons hier vanavond aanwezig weet niet wat seksuele verleidingen zijn. We hebben allemaal te maken ook met seksuele gebrokenheid en moeite. En niemand van ons heeft het makkelijk om zich rein te bewaren. Maar we moeten ook het hele gebied van seksualiteit moeten we ook lezen in het kader van hele schrift. En dat zal ik zo meteen ook meer doen. Nou, dan wat zegt de Bijbel erover, als we dan toch even kijken naar die specifieke teksten. Er wordt niet heel veel over gezegd in de Bijbel, maar wel duidelijk over geschreven. Genesis 19 is natuurlijk het verhaal van Sodom en Gomorra. En nou is het zo dat bij Sodom en Gomorra dat er veel meer aan de hand was dan homoseksualiteit. Bij Sodom en Gomorra zien we ook een enorme verdorvenheid van de mensen. Sodom en Gomorra heeft ook te maken met grote onderdrukking en misbruik en seksuele perversie. En homoseksualiteit was één van de uitingsvormen van de totale verdorvenheid van Sodom. Dus daarom denk ik ook dat je sodomie is een woord wat veel gebruikt is in het verleden, maar sodomie is eigenlijk niet een goede term. Want de zonden van Sodom waren veel meer dan het feit dat er homoseksualiteit plaatsvond. Het was veel erger dan dat nog. Maar het was wel één van de uitingsvormen van hun vermoeid. Ook in Richteren 19 gaat het over een gruwelijke, loopt uit op een gruwelijke heteroseksuele verkrachting. Maar daar gaat het vooral om de schending van het gastrecht. Het gaat over criminele en perverse praktijken, ook in Richteren 19. Maar hoe dan ook, zowel in Richteren 19 als in Genesis 19 worden natuurlijk daarmee wel ook de homoseksuele daden duidelijk veroordeeld. Verder vinden we natuurlijk de teksten in Leviticus 18 en Leviticus 20, waar homoseksualiteit of de homoseksuele leefwijze als een gruwel wordt aangeduid. Dat zijn woorden die heel erg scherp zijn. Homoseksuele omgang tussen mannen wordt uitdrukkelijk verboden. We komen hier trouwens niet lesbische praktijken tegen. Misschien bestond dat niet in de toenmalige cultuur. Dat weten we niet. Alles wat we dus in het Oude Testament tegenkomen, wat gaat over homoseksualiteit, spreekt er negatief over. In het Nieuwe Testament komen we natuurlijk homoseksualiteit tegen in Romeinen 1. Maar voordat we daar naar kijken, want daar zal ik zo meteen wat nader bij stilstaan. Maar als we andere teksten zijn, 1 Korinthe 6. Misschien kunnen we het met elkaar lezen. 1 Korinthe 6, vers 10 en 11. 1 Korinthe 6, vers 10 en 11. Dwaal niet, ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. En als er dan gesproken wordt over schandknapen en mannen die met mannen slapen, dan is daar is veel over te doen, over deze twee woorden. Maar een schandknaap is een mannelijke prostituee. Maar waarschijnlijk is het niet de goede vertaling van wat er in het Grieks staat. En wat ik meerdere keren heb gehoord en heb gelezen ook de laatste tijd, is dat deze twee termen spreken van de actieve en de passieve in een seksuele relatie tussen mannen. Dus de eerste duidt op de actieve partner in een homoseksuele relatie tussen mannen. En de tweede duidt op een passieve partner in de homoseksuele relatie. Dus het gaat hier in beide termen gaat het gewoon over homoseksualiteit aan zich. Mannen die met mannen slapen. En Paulus zegt hier duidelijk dat degenen die zo leven zullen het koninkrijk van God niet beërven. En hij zegt ook, sommigen van u zijn dat wel geweest, wat er ook op duidt, dat door hun bekering, door hun geloof in Jezus, doordat ze de geest hebben ontvangen, de geest van onze God, zo eindigt vers 11, dat er een einde is gekomen aan deze levensstijl. Dat ze niet meer als zodanig leven. Dat wil niet zeggen dat al die mannen die zo geleefd hebben, dat die ook helemaal van hun homoseksuele verlangens en gedachten en hun homoseksuele verleidingen af zijn. Dat ze helemaal bevrijd zijn van hun homoseksuele gerichtheid. Dus we moeten een onderscheid maken tussen de homoseksuele levensstijl en de homoseksuele gerichtheid. Maar wat de Bijbel hier wel leert, wat Paulus hier leert, is dat degenen die zo geleefd hebben, mannen die met mannen sliepen, die gewoonte hadden dat ze niet meer zo waren. Sommigen van jullie zijn dat wel geweest, maar er is een einde aan gekomen. Dat wil niet zeggen dat ze helemaal van hun gerichtheid af zouden zijn allemaal. Soms gebeurt dat trouwens wel. Soms is het wel zo dat als mensen tot geloof en bekering komen, dat het helemaal verdwijnt. Maar de praktijk leert dat dat meestal niet zo is. En dat wil niet zeggen dat je dan niet bekeerd bent. Dat wil niet zeggen dat je dan niet gered bent. Maar de Bijbel leert hier natuurlijk wel dat er een einde komt aan die manier van leven. Een andere tekst is 1 Timotheüs 1 vers 8 tot 10. 1 Timotheüs 1 vers 8 tot 10 kunnen we ook bekijken. Er staat, maar wij weten dat de wet goed is als men die wetten gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtigen, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, mijnedigen. En als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij toevertrouwd is. Dus ook hier wordt dezelfde term gebruikt, mannen die met mannen slapen. En wordt natuurlijk ook heel duidelijk veroordeeld. Goed, conclusie. We moeten uit de Bijbelse gegevens concluderen dat de schrift homoseksuele handelingen afwijst. Er is in de Bijbel geen aanknopingspunt te vinden voor een positieve beoordeling van homoseksualiteit. De kaders waarin de Heilige Schrift over homoseksualiteit spreekt zijn duidelijk negatief. Het wordt verboden. Het is een gruwel. Het is als tegennatuurlijk en in strijd met Gods instelling. Ik kom straks nog even terug op Romeinen 1. Wat heel belangrijk is in het hele lezen van de Bijbel, is ook de hermeneutiek die je hanteert. Dat is een moeilijk woord, maar hermeneutiek heeft te maken met het interpreteren van de Bijbel. Hoe je de Bijbel interpreteert. En laat me een voorbeeld geven. Sommige mensen zeggen van ja, je kunt wel dan die teksten halen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament, maar er zijn allerlei andere dingen in de Bijbel die ook veroordeeld worden, maar die wij niet meer als geldend voor hier en nu bestempelen. Bijvoorbeeld, we lezen ook in Leviticus 20 dat degene die gemeenschap heeft met een menstruerende vrouw, dat die gestenigd moet worden. Waarom gaan we aan zo'n gegeven achterloos voorbij, terwijl we de teksten over homoseksualiteit voluit laten gelden? En in Leviticus 20, waar geschreven wordt over dat de homoseksuele handeling een gruwel is in Gods ogen, wordt daar de doodstraf voor voorgeschreven. En dan zeggen mensen, kijk, nou, je kunt wel homoseksualiteit dan veroordelen, maar er staat de doodstraf bij. Dus het ene, dat volg je wel, namelijk dat homoseksualiteit verwerpelijk is, maar het andere volg je niet, namelijk dat daar de doodstraf op moet volgen. En zo weet ik dat toen wij ook aan tafel zaten, dat mijn zoon Lucas, die vertelde van iemand die rond de hele discussie die losbarstte naar aanleiding van de Nashville-verklaring, dat een jonge vrouw had een opsomming gemaakt van allerlei dingen die we in de Bijbel vinden, waar wij nu van zeggen, hier hebben wij geen boodschap aan en hier houden wij ons niet aan. Niet alles wat wij in de Bijbel vinden is voor ons hier en nu. Niet alles wat wij in de Bijbel vinden is voor alle tijden. En dat is natuurlijk... Dat heeft dus te maken met je hermeneutiek, dat heeft te maken met hoe interpreteer je de Bijbel, hoe hanteer je de Bijbel en waarvan zeg je, dit is een principe voor alle tijden en dit is cultuurgebonden. Dit was alleen voor die cultuur toen en daar of alleen voor die tijd toen en daar. Bijvoorbeeld, we komen in het Nieuwe Testament komen we het werpen van het lot tegen. En ik denk dat jullie in deze gemeente ook niet de gewoonte hebben om bij de aanstelling van oudsten of bij de verkiezing van mensen voor een bepaalde taak, dat jullie het lot werpen om tussen twee broeders of twee zusters te kiezen. Dus niet alles wat wij in de Bijbel vinden is normatief. Maar het punt is dat sommige voorschriften uit de Bijbel nog altijd letterlijk worden nagevolgd en andere niet. Dat berust niet op willekeur, maar kan vanuit de schrift zelf onderbouwd worden. Bijvoorbeeld, iemand kan ook aanzetten met dat Jezus tegen de rijke jongeling zegt, ga heen en verkoop je bezittingen en kom hier en volg mij. Dan zegt die persoon, nou, dus we vinden wel dat we dat vers over homoseksualiteit, dat er voor ons hier en nu geldt. Als de Bijbel zegt van het is een gruwel en het mag niet, nou, dat moeten we ook op die manier geloven voor hier en nu. Maar niemand van ons, of bijna niemand van ons, verkoopt al zijn bezittingen en geeft het aan de armen en gaat in armoede en in soberheid en van helemaal niks verder leven om op die manier Jezus te volgen. Maar dat is een domme gelijkenis, dat is een domme parallel, want de Bijbel leert zelf heel duidelijk dat dat niet Gods wil is voor iedereen. De Bijbel maakt heel duidelijk dat persoonlijk eigendom niet verboden wordt. Het is niet een zonde om geld te hebben. Het is niet een zonde om bezittingen te hebben. De Bijbel spreekt juist over dat er wetten worden. God geeft wetten aan zijn volk om het bezitten ook van de ene en van de ander te beschermen. Diefstal is verboden, want het is van een ander. En Jezus zei dat tegen deze jonge man, omdat hij een afgod in zijn leven had. En voor hem was het nodig om zijn bezittingen te verkopen. Maar het is niet een algemeen geldende wet en wil voor iedere gelovige van alle tijden. Dus de Bijbel zelf verklaart hier wat tijdloos is en wat niet tijdloos is. Dat is een heel belangrijk punt. Vanuit de schrift zelf kan onderbouwd worden wat nog altijd letterlijk nagevolgd behoort te worden. De Bijbel is ook vanuit Gods liefde, het is het boek van Gods liefde, maar het is ook de bron van normen en waarden en wetten. En als we dan al die teksten bij elkaar nemen, en ook Romeinen 1, en misschien is het goed om dat zo meteen ook met elkaar te lezen, maar dan zien we dat bijvoorbeeld, ik gebruik wel eens het voorbeeld dat de Tora ook zegt dat iemand die op Sabbat hout gaat sprokkelen, dat die gestenigd moet worden. Nou, dat is natuurlijk niet een wet voor alle tijden en voor alle plaatsen. Je hebt verschillende soorten wetten in de Bijbel. Je hebt ook wetten die golden voor de theocratie van Israël. En Israël was bedoeld als theocratie toen en daar, zoals zij toen leefde. En voor die, binnen dat wetboek van strafrecht dat voor Israël gegeven was, toen en daar was het zo dat als je op Sabbat hout ging sprokkelen, dan beging je een ernstige misdaad. Maar je kunt dat niet doortrekken naar alle tijden en alle plaatsen. Maar dat God homoseksuele gedragingen veroordeelt, kun je wel doortrekken naar alle tijden en alle plaatsen. De Bijbel zelf maakt duidelijk dat dit niet zomaar iets is. Maar dit heeft te maken met de schepping. Dit heeft te maken met de scheppingsorde. Dit heeft te maken met hoe God ons als mensen heeft gemaakt, namelijk als man en vrouw. Dit heeft te maken met man zijn, vrouw zijn en hoe wij als man en vrouw Gods beeld weerspiegelen, met Gods instelling voor het huwelijk. Dat heeft allemaal met tijdloze principes te maken. En je kunt dat nooit op dezelfde lijn zetten als allerlei andere wetten waarvan we nu zeggen, ja, die volgen wij niet meer na. Nogmaals, de Bijbel zelf is leidend in wat tijdloos is en wat niet tijdloos is. En je kunt niet de homoseksuele praktijk zo neerzetten van het is alleen maar cultuurgebonden, alleen maar gebonden aan de cultuur van toen en daar. En dat geldt niet meer voor ons hier en nu, want zowel in het Oude Testament, in Genesis 1 en 2, waar we de scheppingsorde zien hoe God man en vrouw gemaakt heeft. En dat God zegt, een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw gaan aanhangen en die twee zullen één vlees worden. Dat is de scheppingsorde. Maar ook wat Paulus zegt in Romeinen 1, dat het tegennatuurlijk is en dat het ook weer ingaat tegen de schepping, tegen Gods scheppingsorde, dan laat zien dat homoseksualiteit niet zomaar iets is en dat je dat niet kan scharen onder die cultuurgebonden bepalingen die we in de Bijbel tegenkomen. Ik laat Romeinen 1 nog even gaan komen, gaan we zo meteen naartoe, maar we kunnen drie pogingen onderscheiden om de Bijbelteksten betreffende homoseksualiteit buitenspel te plaatsen. Op drie manieren wordt het anders benoemd vandaag de dag. Ten eerste, herinterpretatie. Teksten worden anders uitgelegd als altijd gebruikelijk is geweest. Zo worden bijvoorbeeld de teksten uit Leviticus uitsluitend geïnterpreteerd alsof het hoorde bij afgodische praktijken over seksuele uitspattingen in afgodstempels. En dus niet van toepassing op de homoseksuele naasten zoals wij die in het pastoraat tegenkomen. Mensen die gewoon met iemand anders willen leven. Hè. Dat is natuurlijk wat vandaag de dag heel veel gezegd wordt. Van ja, de Bijbel veroordeelt tempelprostitutie, homoseksuele tempelprostitutie, homoseksualiteit in het kader van afgoderij en afgodendienst. Maar gewoon als twee mannen of twee vrouwen in liefde met elkaar willen leven, dat veroordeelt de Bijbel helemaal niet. Nou, dat is herinterpretatie. Dat is een herinterpretatie van zowel de teksten uit Leviticus, Deuteronomium, als ook Romeinen hoofdstuk 1. Inmiddels wordt ook steeds meer erkend dat de Bijbelteksten eenvoudigweg geen ruimte laten voor acceptatie van homoseksuele leefwijzen, maar we hebben dus te maken met een andere interpretatie. Dat is de eerste manier. Het tweede is dat er een andere hermeneutiek wordt toegepast met een beroep op de menselijke ervaring. Het kan wel zijn dat de Bijbel dit leert, maar we hebben een bepaalde leesbril op bij het lezen van de Bijbel. In de toenmalige omstandigheden hebben deze teksten misschien heilzaam kunnen functioneren, maar wij leven nu in een heel andere cultuur en hebben dus ook een heel andere ervaringswereld. De schrift en onze ervaring moeten weer met elkaar in contact gebracht worden. En het hele idee, dus dat is je zou dat een moderne hermeneutiek kunnen noemen, is dat er gezegd wordt van, ja oké, okay, de Bijbel zegt dit nou wel en in de toenmalige context God dat, maar wij leven in een andere tijd. Onze wereld is nu anders, onze ervaring is nu anders en dat uiteindelijk in deze gang van zaken niet de Bijbel gezaghebbend is, maar dat de ervaring van de moderne mens gezaghebbend is. En nog weer een stap verder is gewoon een zelfstandige ethiek die zegt dat we de Bijbel helemaal niet hoeven te raadplegen over de normen en waarden naar wij dienen te leven. We kunnen wel gewoon afgaan op ons eigen gezonde verstand. En we kunnen aan ons eigen denken redelijk inzicht ontlenen. En de Bijbel mag slechts achteraf bevestigen wat wij al redenerend hebben vastgesteld. Dus dat zijn eigenlijk de drie manieren waarop de Bijbelgegevens ontkrachtigd worden. Ten eerste herinterpretatie. Dat je zegt, ja, dat heeft alleen maar met afgodendienst en met prostitutie in de tempel te maken. Dat is wat veroordeeld wordt. Het tweede is dat je zegt, ja, dat was toen en daar, maar we hebben nu even kijken door de bril van de moderne tijd. En je moet toch ook met je tijd meegaan. En het derde is van, nou, ja, het gaat helemaal niet om wat de Bijbel leert. Wij kunnen zelf ontdekken wat goed en kwaad is en dat zullen wij zelf wel bepalen. En dan achteraf zien we in de Bijbel wel wat ons aanstaat en wat ons niet aanstaat. En deze dingen zijn alle drie, denk ik, actueel, ook in de christelijke wereld waarin wij nu leven. Goed, dat even over interpretatie van de Bijbel, want het heeft er namelijk wel alles mee te maken. Laten we Romeinen 1 met elkaar lezen. Vanaf vers, wat is het, vers 18. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden hun onbekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandige hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. Paulus, die noemt hier natuurlijk in vers 26, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke, en evenzo hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. Nou, wat wel belangrijk is, is dat Paulus wil niet suggereren dat iedereen die zich seksueel aangetrokken voelt tot leden van het eigen geslacht, of iedereen die in concrete homoseksuele relaties betrokken is, zo ver gekomen is door specifieke vormen van afgoderij te bedrijven. Er is natuurlijk een verband in dit gedeelte tussen afgoderij, dat het schepsel vereerd en gediend wordt boven de Schepper. Het gaat eigenlijk over heidendom, over mensen, of je kunt beter zeggen de mensheid die God heeft losgelaten, de mensheid die in rebellie tegen God is gevallen. Maar het gaat erom dat het is niet zo dat iedereen die homoseksuele gevoelens ondervindt, dat het over individuen gaat in Romeinen 1. Het gaat in Romeinen 1 niet over individuen, het gaat over de mensheid. Paulus heeft het niet over alleen maar mensen die homoseksueel zijn geworden. Hij heeft het over wat er collectief met de mensheid is gebeurd. En de mensheid als geheel is in afgoderij gevallen. De mensheid als geheel is in zonde gevallen. En de gevolgen daarvan zijn allerlei soorten zonden, zoals we ook die hele opsomming aan het einde tegenkomen. Allerlei verschrikkelijke dingen. Het gaat ook niet over één persoon die al die dingen doet. Het wil niet zeggen die hele opsomming aan het eind dat sommige mensen allemaal al die dingen doen. Nee, deze dingen komen voor onder de mensen. Dus ook homoseksualiteit komt voor onder de mensen als gevolg van het loslaten van God. Maar je moet dat collectief lezen en niet individueel. Wij denken heel erg individualistisch, maar het gaat om wat er collectief met het geheel van de mensheid is gebeurd. Ja. Dat is een belangrijkste observatie. Het tweede wat we moeten zeggen over Romeinen 1 is dat sommige mensen die leggen dit anders uit. Dat is precies wat mijn collega ook doet. Kun je vandaag in het ND lezen dat hij zegt, ja, Romeinen 1 en die andere teksten hebben te maken met ik ben de term even kwijt, maar pedastrie is het, geloof ik. In ieder geval, dat heeft te maken met oudere mannen die dan een tienerjongen in hun buurt hadden. En dat dus het een gewoonte was in het Romeinse Rijk dat een volwassen man of een man met geld die een huishouden had, dat hij een jonge kerel in het huishouden had werken en dat hij gewoon die jonge kerel misbruikte seksueel. Pedastrie heet het, geloof ik. En sommigen doen dus ook aan de herinterpretatie van Romeinen 1, dat ze zeggen, nou, dit is wat Paulus veroordeelt, dat zo'n jongen op die manier misbruikt wordt. Opnieuw het idee van een schandknaap of een jongen die als mannelijke prostituee werkt of gedwongen is tot mannelijke prostitutie, en dat is wat Paulus veroordeelt. Of dat het alleen maar gaat over wat inderdaad in de afgodentempels gebeurde in het Romeinse Rijk. En dat zijn dus wantoestanden waarvan dan gezegd wordt, dit is wat Paulus veroordeelt in Romeinen 1. Maar niet gewoon als een vrouw met een vrouw zou willen leven in een liefdevolle relatie, of zo'n man met een man zou willen leven in een liefdevolle relatie. Waarom is dit niet de juiste interpretatie van Romeinen 1? Ten eerste, omdat Paulus begint met vrouwen. Dat is veelzeggend. Hij begint met vrouwen in hoofdstuk 1 vers 26. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En wat ik zojuist beschreef over die homoseksuele tempelprostitutie, dat kwam onder vrouwen niet voor. Er waren jongens die dienden als jongen, als mannelijke prostituee in de tempel. Het waren mannen die naar de tempel gingen om daar te hoereren. Soms ook met jongens, met mannen. Maar vrouwen gingen niet naar de tempel om te hoereren met vrouwen. Dat deden ze niet. Dat kwam totaal niet voor. Dus Paulus begint met vrouwelijke homoseksualiteit te beschrijven. Wat aantoont dat hij het nooit kan hebben over tempelprostitutie in Romeinen hoofdstuk 1. Bovendien heeft hij het heel duidelijk over de schepping. Hij heeft het over de schepper. Hij wijst terug naar de schepper en vanaf de schepping van de wereld. Ja. Nou, dat even naar aanleiding van Romeinen 1. Een andere heel belangrijke tekst, en dat gaat helemaal niet specifiek over homoseksualiteit, maar eigenlijk is dit misschien wel de belangrijkste tekst als we het hebben over dit onderwerp. En dus, laten we ook daar met elkaar naar kijken. Dat is Matteüs hoofdstuk 19. En die hebben we ook al bekeken toen we het hadden over echtscheiding en hertrouwen. Maar als we lezen in Matteüs hoofdstuk 19, laten we even lezen vanaf vers 3. En de fariseeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken en zeiden tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? Hij antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af aan mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Zij zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten, maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot, anders dan om hoererij en met een andere trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Hij zei tegen hen, niet allen vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn, en er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn, en er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk der hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten. Nou, Jezus zegt, hebt u niet gelezen dat de schepper de mens van de begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En Jezus wijst terug natuurlijk op het oorspronkelijke ontwerp van de schepper. Jezus zet een actuele vraag over huwelijk en seksualiteit in het perspectief van het oorspronkelijke ontwerp van de schepper. Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt en die twee zullen één worden? Jezus leert heel duidelijk dat het gaat in het huwelijk om een man en een vrouw. En sommige mensen zeggen dan, Jezus heeft nooit homoseksualiteit veroordeeld. Jezus heeft nooit iets gezegd over homoseksualiteit. Misschien heeft u dat wel eens gehoord. In de hele discussie wordt het gezegd. Hoe kan je nou homoseksualiteit veroordelen? Want Jezus heeft dat nooit gedaan. Nee, maar weet u wat het geval was? Dat was algemeen gedachtegoed in het Jodendom. Je kunt in de hele Bijbel niks positiefs over homoseksualiteit vinden. Maar je kunt ook in heel veel Joodse literatuur, honderden jaren voor Christus en honderden jaren na Christus, in het hele Jodendom, kun je nergens positieve teksten vinden over homoseksualiteit. Dus dat Jezus er nooit wat over gezegd heeft, wil natuurlijk totaal niet zeggen dat hij het eens zou zijn met het idee dat het zou moeten kunnen. Hij heeft er nooit wat over gezegd omdat het helemaal geen kwestie was in zijn tijd in het Jodendom. Het was totaal geen kwestie zoals het nu vandaag de dag wel een kwestie is in de kerk. Maar binnen de synagoge zou je kunnen zeggen was het niet een kwestie. Bovendien, wat ik al eerder zei, het hele concept van homoseksuele identiteit, het hele concept van homoseksuele geaardheid, dat is pas, ik weet niet of heb ik dat eerder gezegd vanavond, ik denk het niet, maar het idee van homoseksuele geaardheid is pas tweede helft 19e eeuw ontstaan in deze wereld met de opkomst van de sociale wetenschappen, met de opkomst van de psychologie en de sociologie en met de opkomst van het feminisme met name, het idee dat het huwelijk tussen man en vrouw per definitie een soort onderdrukking van de vrouw betekent. Dus het zijn vooral radicale feministen die ook sterk zijn gaan pleiten voor homoseksualiteit, maar ook voor de genderideologie die nu zo sterk ook in opkomst is. Het hele idee dat het traditionele huwelijk, dat dat per definitie de onderdrukking van de vrouw is. Maar het concept van een homoseksuele geaardheid, dat iemand homofiel is, vind je in de hele Bijbel niet. Bestond ook niet in de hele wereld tot pas einde 19e eeuw. Toen is dat pas ooit om de hoek komen kijken. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, daar heb ik ook vandaag een en ander over gelezen in het boekje van Albert Mohler trouwens. Ik heb hem in Amerika gesproken een paar maanden geleden. Albert Mohler heeft een ongelooflijk goed boekje geschreven, Desire and Deceit, The Real Cost of the New Sexual Tolerance. Hij zegt dat het misschien wel de meest succesvolle uitvinding van de hele homolobby is geweest om het te gooien op je geaardheid. Weet je wel, ja, je bent het. En dus er is niks aan te doen. Je hebt geen keus. En je bent onnatuurlijk bezig als je er niet naar leeft. Maar dat hele idee van geaardheid komt helemaal niet voor in de Bijbel. Maar ten eerste dus, dit is misschien wel de belangrijkste tekst als het gaat om wat de Bijbel leert over homoseksualiteit. Jezus gehaald gewoon terug naar Genesis 1 en Genesis 2. Maar iets anders, wat ik onlangs een man hoorde zeggen die zelf worstelt met homoseksuele gevoelens, die zichzelf ook homo noemt, maar er niet naar leeft, die heeft gezegd, Jezus is ongekend positief over het niet getrouwd zijn. Hij is ook heel barmhartig, want hij geeft ongetrouwde mensen het gevoel er helemaal bij te horen. Jezus spreekt de conclusie van zijn leerlingen, dat is het maar beter, dan is het maar beter om niet te trouwen. Vers 10, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Die conclusie spreekt hij niet tegen. Dat is iets wat we ook ons moeten realiseren. Hij heeft het over ontmanden, eunuchen, mannen die dus niet trouwen. Mannen die zonder een seksueel leven, zonder seksuele beleving door het leven gaan. Je kunt trouwens ook nadenken over, is seks een must? Seks is niet een must. Seks is niet nodig om gelukkig te kunnen zijn. Seks is niet een primaire levensbehoefte. Jezus heeft nooit seks gehad met iemand anders. En hij was de volmaakte mens. Paulus was niet getrouwd. Veel mensen in de Bijbel waren niet getrouwd. Johannes de Doper was niet getrouwd. Jezus is ongekend positief over het alleen zijn. Over de ongehuwde staat. En hij is heel gevoelig. Hij noemt verschillende groepen. Twee groepen van mensen voor wie niet trouwen geen keuze was. Er zijn er die zo geboren zijn. Nou, wat hij daarmee bedoelt is dat misschien sommige mannen fysiek niet de mogelijkheid hebben om seksuele relatie aan te gaan. Maar dat is dan niet een keuze. Voor die man is het geen keuze. Er zijn ontmanden die door mensen ontmand zijn. Sommige mensen werden gecastreerd om in een harem te kunnen werken. Maar ook dat was geen keuze Sommige mensen waren slaven die als op die manier behandeld werden. Maar hij zegt, er zijn ook ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk der hemelen. Sommige mensen kiezen voor het celibaat, kiezen voor alleenstaan door het leven te gaan. En nogmaals, en ik hoorde dat dus onlangs uit de mond van een celibatair levende homofiele christen. Jezus is hier positief over. En hij zei ook dat dit misschien wel de belangrijkste tekst in de hele Bijbel is als het gaat om het onderwerp waar we vanavond met elkaar over nadenken. Goed, ik ga afronden en dan kunnen we er nog wat met elkaar over doorpraten. Ten eerste, ik lees wat citaten voor van ook, dit zijn allemaal citaten van homoseksuele mensen. Het protestantisme staat voor een enorme uitdaging als het gaat om aannames over gezag. De toenemende acceptatie in de westerse samenleving van de homoseksuele praxis en identiteit als een geldige en onopvallende keuze onder de vele keuzen die openstaan voor mensen. Deze kwestie raakt aan het schriftgezag. Ondanks veel goedbedoelde en behendige manoeuvres om het tegendeel te bewijzen, is in de Bijbel slechts een afkeuring van de homoseksuele praxis te ontdekken en is er al helemaal geen idee van een homoseksuele identiteit in terug te vinden. Dat schrijft een bekende homoseksuele schrijver. Iemand anders schrijft, die taak vraagt intellectuele eerlijkheid. Ik kan weinig geduld opbrengen voor pogingen de schrift iets anders te laten zeggen dan wat ze zegt, met een beroep op details van taalkundige of culturele aard. Ik denk dat het belangrijk is helder te zeggen dat we inderdaad de duidelijke geboden van de schrift verwerpen. Dit zegt dus een homoseksueel levende, iemand die in een homoseksuele relatie leeft, die gewoon er eerlijk voor uitkomt. Ik ga niet een andere interpretatie eraan geven. Ik ga er niet een andere draai aan geven om te zeggen dat de Bijbel hier ruimte voor laat. De Bijbel is duidelijk, de Bijbel laat er geen ruimte voor. Maar wij verwerpen inderdaad gewoon duidelijk deze geboden van de schrift. En dan een bekende vrouw die lesgeeft op een Amerikaanse universiteit in de religie. En ook een sterke militante feministe is. Die heeft gezegd, ik heb betoogd dat Paulus' veroordeling van homoerotiek, in het bijzonder van vrouwelijke homoerotiek, een weerspiegeling is van en bijdraagt aan het in stand houden van een gender-asymmetrie gebaseerd op vrouwelijke ondergeschiktheid. Dus dit is helemaal het idee, vrouwen worden per definitie onderdrukt in het huwelijk. Ik hoop dat kerken vandaag, wanneer ze op de hoogte zijn gebracht van de geschiedenis die ik heb gepresenteerd, Romeinen 1 vers 26 niet langer als gezaghebbend zullen onderwijzen. Dus nogmaals, ook zij is een praktiserende lesbienne. Zij is een godsdienstwetenschapper. Ze kent ook de Bijbel heel goed. Ze zegt, je kunt het niet anders interpreteren. Het enige, als je eerlijk bent, moet je dan gewoon zeggen, wij accepteren deze Bijbelteksten niet. Dit is niet Gods woord. Wij accepteren dit niet als Gods woord. En dus, en dit is gewoon een heel belangrijk punt. Sommige mensen zeggen ook op grond van Romeinen 1, kijk, homoseksualiteit wordt genoemd in een hele rij van allerlei zonden. En we doen heel moeilijk over homoseksualiteit. En daarvan zeggen we van, dit is fundamenteel en hier kunnen we niet in meegaan. Maar we zijn veel minder streng als het gaat om boosaardigheid en hebzucht en slechtheid en afgunst en ruzie en laster en enzovoort enzovoort. Weet je, want er wordt gezegd, waarom... ga je nou die homoseksualiteit zo apart behandelen? Waarom is dat ernstig? Waarom ontstaan daar kerksplitsingen door? Terwijl er zitten toch ook allemaal mensen aan het avondmaal die hebzuchtig zijn. Waarom ga je er dan zo mee om? Ja, maar goed, wij blijven hebzucht wel veroordelen. Natuurlijk veroordelen wij ook hebzucht. En die tekst dat iemand die hebzuchtig is, is een afgodendienaar, die komt ook als een tegenover naar ons toe. Maar dat is nog geen reden. Het feit dat er allerlei kwaad onder de mensen plaatsvindt is geen reden om dan maar te zeggen, nou dan accepteren we dat kwaad maar. En hoe je het ook wendt of keert, Romeinen 1 zet het wel apart. Romeinen 1 zet die homoseksuele praxis wel apart, want Paulus noemt het specifiek als een gevolg van afgoderij en als een duidelijke uiting van heidendom. Hij noemt het als eerste. En dus als je dit gaat verwerpen, als je gaat zeggen dat dit maar moet kunnen, dat raakt aan het schriftgezag. Het raakt aan heel veel. Met al mijn lezen, want ik heb er de laatste weken meer over gelezen, ben ik er echt achter gekomen En daarom vind ik het ook zo verschrikkelijk moeilijk dat in mijn eigen kerkverband dit zo aan het verschuiven is. Zelfs in de kerk waar ik bij hoor, in Harderwijk, waar ik lid van ben, zitten we in een proces waar ik mijn hart bij vasthoud. Ik hou mijn hart echt vast van wat er gaat gebeuren in mijn eigen gemeente. Maar waarom? Omdat het raakt aan alles. Dit is niet zomaar een onderwerp. Het is niet zo van, oké, dan accepteert de kerk maar homoseksuele relaties, maar we zijn nog steeds bijbelgetrouw. Nee, zo is het niet. Als je dit gaat accepteren, het raakt aan je zicht op de mens. Het raakt aan je zicht op man en vrouw. Het raakt aan je zicht op het huwelijk. En ik denk dat het hek van de dam is als je dit gaat accepteren. Maar ten diepste, het raakt aan je schriftgezag. Sommigen willen ons doen geloven, er zijn ook andere bijbelgetrouwe uitleggingen van deze teksten. Maar dat geloof ik helemaal niet. Er zijn geen andere bijbelgetrouwe uitleggingen van deze teksten. Als je deze teksten anders gaat uitleggen, ben je niet meer bijbelgetrouw. En waar je trouwens ook over na moet denken is, van wat zijn de consequenties als je bepaalde dingen gaat accepteren. Ik kan het even niet vinden in mijn aantekeningen, maar ik weet het wel uit mijn hoofd. Als je bijvoorbeeld gaat zeggen, de homoseksuele relatie tussen een man en een man moet kunnen, als dat een relatie is van liefde en trouw, heb je dan nog een reden om het homoseksuele huwelijk te verbieden? Eigenlijk als je zover komt dat je zegt, nou ja, het moet ook kunnen, dan heb je toch ook geen grond meer om het huwelijk te verbieden tussen een man en een man en een vrouw en een vrouw. Dus het gevolg is inderdaad dat in de kerken die al tientallen jaren geleden dit proces hebben meegemaakt, dat er inderdaad gewoon mannen en vrouwen met iemand van het eigen geslacht trouwen in de kerk en notabene in de kerk ingezegend worden. Maar dat is de logische consequentie van het loslaten van de afwijzing van de homoseksuele praktijk. Een andere om over na te denken is dit, dat als je het alleen maar 1 plus 1 principe, hè, van Matteüs 19. Matteüs 19. Een man verlaat zijn vader en moeder. Hij gaat zijn vrouw aanhangen. Die twee, zegt Jezus. Die twee. En dat voegt hij toe trouwens. Die twee. Het gaat dus om maar twee mensen. Alleen een man en een vrouw. De Bijbel, dit is eigenlijk het punt. Geloven wij dat de Bijbel leert dat de seksuele gemeenschap alleen bedoeld is voor man en vrouw die het verbond van het huwelijk met elkaar hebben gesloten. Maar als je dat loslaat, als je het principe van 1 plus 1 loslaat, wat voor grond heb je dan nog om polyamorie te verwerpen? Dat is een term die ik ook nog niet zo lang geleden heb leren kennen, waar nu een serie van de VPRO over is, geloof ik, op de publieke omroep. Maar polyamorie is het idee dat meerdere mensen, meer dan twee, dus 3 of 4 of 5 mensen, een structurele relatie met elkaar hebben, inclusief seksuele relatie. Polyamorie is het liefhebben van en het hebben van een relatie met meer dan één in je leven. Waarbij alle die erbij betrokken zijn dat accepteren. Dus niet een keer met meerdere seks hebben of zoiets, maar structureel in een relatie staan met meerdere mensen. Met een groepje of zoiets. Nou, het is bizar, maar dat is wat nu ook opkomende is. En de hele genderideologie die pleit hier ook voor. Maar als je het ene loslaat, wat voor grond heb je dan nog om het andere te veroordelen? Dus het is wel degelijk heel fundamenteel dit, denk ik. Maar goed, ik heb nog helemaal niks gezegd en de tijd schiet mij tekort. Maar over het omgaan met mensen in de gemeente die worstelen met homofiele gevoelens. En in dat kader wil ik ook afsluiten met dit laatste. De kernvraag is niet, de kernvraag voor een gemeente is niet, is de homoseksuele praktijk aanvaardbaar? Eigenlijk is dat wel duidelijk. De Bijbel leert dat dat niet aanvaardbaar is. Maar de kernvraag is deze. Ten aanzien van onze homofiele broeders en zusters. Wie mag ik met mijn homoseksuele gerichtheid zijn en worden in Christus? En hoe kan ik die homoseksuele gerichtheid vruchtbaar maken op weg naar zijn koninkrijk? Dit is een definitie van Atte Bruyne, die ook binnen de binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk hierover geschreven heeft. Hij was vroeger ook een van de directeuren van de EO. Maar wie mag ik met mijn homoseksuele gerichtheid zijn en worden in Christus? En hoe kan ik die homoseksuele gerichtheid vruchtbaar maken op weg naar zijn koninkrijk? Dus de uitdaging voor iedere gemeente is om te blijven bij de normen van Gods woord. En trouw te blijven aan het getuigenis van de schrift. En God in zijn liefde verbiedt de seksuele, homoseksuele praktijk. En de gemeente is niet een veilige gemeente als we dat gaan accepteren. De gemeente wordt een onveilige gemeente als je dat gaat accepteren. Een kerk die het onderwijs van Jezus en de apostelen ten aanzien van homoseksualiteit verlaat, wordt een onveilige gemeente. In tegenstelling tot wat gezegd wordt, we moeten een veilige kerk zijn door het te accepteren. Nee, je wordt een onveilige kerk door het te accepteren. Maar de uitdaging is wel om, terwijl je het niet accepteert, toch de homofiele broeder, zuster, degene die deze gerichtheid heeft, wat een vaak een levenslange moeilijke strijd is, om die volledig ook te accepteren, terwijl je blijft zeggen, het is niet goed als je zo gaat leven, en dat ook niet accepteert als mensen zo gaan leven, maar dat er wel een klimaat van liefde en aanvaarding is. Ik sluit af met een voorbeeld. Ik heb 1,5 jaar geleden, kwam er een jongeman naar mij toe, die met mij wilde praten. Misschien heb ik dat al eerder bij jullie genoemd, weet ik niet meer, maar ik heb 2,5 uur, 3 uur met hem gewandeld. En ik was de tweede in zijn leven aan wie hij vertelde dat hij worstelt met homofiele gevoelens. Hij wilde bijna een einde aan zijn leven maken. Hij zat heel diep in nood. Er waren tijden dat hij echt niet meer verder wilde leven. Hij had 2 dagen daarvoor het voor het eerst aan een vriend van hem verteld. Dat was de allereerste persoon tegen wie hij het zei. Tegen wie er over uit durfde te komen. En ik was de tweede. En ik heb met hem gehuild. En ik heb lang naar hem geluisterd. En ik heb ook tegen hem gezegd, hij was ongelooflijk bang dat als hij ervoor uit zou komen, dat hij verworpen zou worden in zijn gemeente. En ik heb tegen hem gezegd, als jij je nood en je strijd kenbaar gaat maken, mag er niemand zijn die jou daarom veroordeelt. Het mag absoluut niet zo zijn dat iemand jou gaat discrimineren omdat jij worstelt met homofiele gevoelens en gedachten. Dat mag absoluut niet zo zijn. Dus we mogen nooit iemand veroordelen of anders gaan aanzien vanwege deze strijd. De een heeft strijd met homofiele gedachten en gevoelens. De ander heeft strijd met porno. En weer een ander heeft strijd met de verliefd worden op een ander. En ga zo maar door. Er is een scala aan seksuele verleidingen en verzoekingen waar wij aan blootstaan. En we moeten elkaar accepteren met die verzoekingen. Maar we blijven wel bij de waarheid van Gods woord. Maar het tweede wat ik ook tegen hem gezegd heb, is dat het ook belangrijk is dat een bepaalde aanvaarding kwam van dat hij dit had. Niet een aanvaarding in de zin van, nou, ga dan maar helemaal zeggen dat je het bent en ga je helemaal profileren als homo en dat je ook dan maar ernaar moet gaan leven. Zo bedoel ik aanvaarding niet, maar wel dat je niet meer het helemaal verdrinkt en niet meer helemaal doet alsof het niet zo is, maar dat het ook nodig is dat er een bepaalde acceptatie is. Een bepaalde acceptatie dat jij met deze gevoelens worstelt. En dat dat jouw gerichtheid is en dat dat moeilijk is. En als die acceptatie, maar dat je het ook accepteert als horende bij je oude natuur. Niet zo van, nou, dit is mijn identiteit. Niet die koppeling van seksualiteit en identiteit, maar wel, dit is wel mijn doorn in het vlees. Eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen. En dat heb ik wel meer mensen horen zeggen die met mij gedeeld hebben dat ze homofiele gevoelens hebben. Ik heb met minstens 10 mannen gesproken. Minstens 10 mannen zijn naar mij toegekomen en hebben met mij gedeeld dat ze worstelen met homofiele gedachten en gevoelens, waarvan sommigen getrouwd, gewoon met een vrouw getrouwd en kinderen hebben gekregen. Maar aanvaarding in de zin van, dit is mijn strijd, en meerdere van hen hebben tegen mij gezegd, dit is mijn doorn in het vlees. Maar God heeft tegen mij gezegd, zijn genade, mijn genade is jou genoeg. En ik denk dat die sfeer en dat klimaat van, dat er inderdaad over gesproken kan worden en dat we met liefde ook naar elkaar luisteren en elkaar aanvaarden en tegelijkertijd dicht bij Gods woord blijven. En dan is ook gewoon de gemeenschap, de warme, de liefdevolle, warme gemeenschap van de gemeente, waarbij ook homofiele mannen of mannen die worstelen met homoseksualiteit, dat die ook vrienden, mannelijke vrienden kunnen krijgen, heel belangrijk is. Dat vriendschap weer ontdekt wordt. Dat kan ook homofiele mannen ongelooflijk helpen en ook homofiele vrouwen. Goed, nou, ik laat het hierbij.